Het is vandaag 23 juni 2023. Mijn naam is Mickey van Leeuwen en dit is uitzending 204 van de Complotconcurrent. Voor de tweede keer. Huh? Voor de tweede keer? Ja, jazeker. Voor de tweede keer. Wat gisteren? Gisteren heb ik ook deze show opgenomen. Dacht ik. En toen dacht ik op een gegeven moment, na anderhalf uur zweten. Lekker! Pauze! Ik ga de mensen bedanken. Taartmoment. En ik kijk naar mijn OBS studio. Zoals ik nu ook weer doe. En ik zie niet de blauwe knop branden. Wat betekent dat ik gewoon vergeten was de knop in te drukken? Dus gewoon vergeten op record te drukken. Een podcasters grootste nachtmerrie was voltrokken. Ja, zeer deprimerend. Maar ik zag het als een positief iets. Ik dacht van, het glas is half leeg. Half vol. Het is maar een halve show die ik niet opgenomen heb. Maar ik trok het niet gisteren om het dan nog een keertje opnieuw te doen. Dus, een dag later. Alsnog, uitzending 204 van de Complotconcurrent. Ja. Misschien zijn dat ook gewoon de naweeën. Naweeën van mijn podcast tour die ik gehad heb. De reden ook dat ik dat het nu 2,5 week later is. Later? 2,5 week na de laatste Complotconcurrent. Want daar viel mijn podcast tour. Bij Dutch Matrix geweest. Bij Kinderbak Podcast geweest. En afgelopen zondagavond. En nacht. Bij de Poppenkast. Samen met Joost. Ja. En daar hebben we podcast geschiedenis geschreven. Mythisch. Het was mythisch. Ja, zo kan je het omschrijven. Het was mythisch. Gewoon een record. 7 uur en 25 minuten gepodcast. Non-stop. Ik ben zelfs niet wezen pissen. Ik heb nu nog steeds de groeven in mijn reet staan van die rieten mandstoel. Die sloeberstoel die daar bij de Poppenkast studio staat. Doneer ook eens aan de Poppenkast, mensen. Misschien hebben we dan als gasten van in de Poppenkast een keertje betere stoelen krijgen. Dan niet ook maar hele ruggenwerven. Als ik bij de Poppenkast ben geweest, heb ik een paar ruggenwervels die gewoon helemaal blauw zijn. Je hebt zo'n laag rugleuningje. Met riet daaronder. Daar heb ik 7,5 uur gezeten, ja. Dus het is, mensen doen altijd heel makkelijk over. Oh ja, een podcast is een makkelijk leven. Makkelijk geld verdienen. Lekker land. Nee! Het is afzien. Het is godverdomme afzien, ja. Maar ik wil me ook niet als slachtoffer hier neerzetten. Want ik vond. Laten we gewoon de show beginnen, joh. God, en dan. Gisteren deed ik ook zo'n heel stuk. Ook 10 minuten lang pluim in mijn eigen reet steken en zo. En dan krijg je karma, recht in je ass. Want dan kijk je een uur en 20 minuten later en dan zie je dat je niet op de knop gedrukt hebt. Dat is wel lullig. Ik kan ook helemaal niemand anders dan mezelf de schuld geven. Voor mijn geblunder van gisteren. Terwijl ik zo goed bezig ben ook. Gewoon geen hash meer had ik. Ik zat CBD, nu ook CBD wiet te roken. In de eerste show dat ik volledig aan de CBD-wiet zit. Kijk hoe dat gaat aflopen. Gisteren liep het niet goed af. Oké. Nou, maar de disclosure dampen, hè? Dat is, zien jullie ze ook overal? De disclosure dampen komen zo de grond uit. Ja, op zijn minst kan je ze toch wel een beetje ruiken. De disclosure dampen dan. Ja, er is natuurlijk van het een en ander aan de gang qua disclosures en script technisch toewerken naar al dan niet fake alien invasies. Dat soort werk. En dan hebben we ook nog een tweede helft van de show. De tweede helft van deze show is een en al Techtopia. Technotopia. Hoe noemde ik het laatst nou? Techtopia. We gaan naar Techtopia. Dat is de volgende fase. We zijn nu klaar met de deep state fase. De fases van de synthetische duister. Van een onderdrukkende macht die dat openbaar in het openen bloot doet. Met fysieke, fysieke puppets die ze daarvoor gebruiken. Lees het leger, lees de politie, inlichtingendiensten. Noem het allemaal maar op. Boas. Boas. En dan gaan we naar de volgende fase. De fase van tech. Technotopia. En dat is een fase van meer passief agressie. Hoe noem je dat? Passieve agressie. In plaats van actieve agressie. En steeds meer en meer, meer geavanceerde technologie die je helemaal meer en meer in je virtuele kloon trekt. Richting de simulatie. En de simulatie die wil je dan opslokken. Zodat je één wordt en merged met de simulatie. Allemaal in deze show. Dus laten we beginnen. We gaan eerst heel kort even naar een... echt een prakker was dat. Iedereen zal het misschien wel gezien hebben. Maar ik weet ook dat een hele hoop mensen het nieuws niet volgen. En speciaal complotconcurrent kijken. Dus speciaal voor die mensen. Even een klein resume langs het disclosure pad. En dan komen we uit bij David Grush. David Grush. David Grush kwam in één keer. Nou, niet in één keer. Het was niet toevallig dat David Grush in de week voordat Stephen Greer en ongeveer 240 whistleblowers zich verzamelden in de Washington, National Press Club in Washington, D.C. Dat precies in die week daarvoor, voor het weekend dat de echte whistleblowers allemaal kwamen, dat er in één keer een nieuwe whistleblower gelanceerd werd op News Nation. En dat alle mainstream media zo'n beetje ermee aan de haal gingen. En dat was je nou niet, dat is jammer. En dat was je nou even te druk. Ik weet ook niet meer wat, echt allemaal pauper wat ze hebben. Ik heb één NOS-clipje namelijk in deze show. Maar in ieder geval, dus David Grush werd gelanceerd. En iedereen zag meteen, dat is een leugenaar, dat is een acteur. Ik heb geen eens die complete 45 minuten kunnen volhouden. Ik denk dat ik daar een minuut of 10 afgehaakt ben. Zoiets van, joh, ik weet het wel. Je zit hier als een acteur en je vertelt precies de informatie die we over een paar dagen gaan horen. Alleen nu gaat iedereen dit hele onderwerp en jou wegzetten als onzin. En dat het gebeurde ook na dit onderwerp. Zag ik bijvoorbeeld een Jensen, een Vivo Valentine. Zag ik allemaal de draak ermee gaan steken. Van, oh, dit is een acteur. Ha, ha, ha. En dus is de informatie die brengt ook nep. Ha, ha. En vervolgens lijkt niemand in de gaten te hebben dat Stephen Greer in de National Press Club sprak. Met 240 whistleblowers. Mooi hè, hoe dat werkt, die mechanismes. Dus deze dude was daar een beetje verantwoordelijk voor. David Grush. Dikke vette shill. Waarschijnlijk van de CIA. En moet je voornamelijk zien, ik heb maar 40 seconden hoe hij aan het einde zit. Van, yes, yes, it's true. Yes, it's true. Yes, it's true, it's true. Yes, yes, it's true. Je kan niet meer nee schudden terwijl je ja zegt. Alle signs van een leugenaar, maar ook als je erop invoelt. Je weet, na een paar seconden wist ik al, wat is dit voor dude? Wat is dit voor gek? Maar in ieder geval, het zat wel in het nieuws.
These are retrieving non-human origin technical vehicles, you know, call it spacecraft if you will. Non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed.
We have spacecraft from
spacecraft.
Another species.
We do, yeah.
How many?
Quite a number.
You're kidding. Mm-hmm.
No. When you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds...
It's true.
It's true.
It's true. It's true. It's true. It's true. It's very, very true. En toen kwam Stephen Greer, daar draait het om. Daar heb ik nu even een 12 minuten samenvatting van. Nou ja, samenvatting. Ik heb een aantal stukken eruit gepakt. Ik heb het live zitten kijken natuurlijk. De persconferentie in de Washington Press. Ik zeg het weer verkeerd. National Press Club in Washington D.C. En ik heb er 12 minuten van. En Stephen Greer volg ik ook op Twitter. En toen deze David Grush gast uitkwam. Twitterde Greer daarover van dat hij die gast wel eens gesproken had een keertje ergens in 2022 en dat hij hem een aantal zaken verteld heeft, verhalen van whistleblowers uit de Disclosure Project. En dat vertelt deze David Grutch nou uit tweede hand, zeg maar, in de mainstream media. En de mainstream media er allemaal achteraan. En, oh, voor het eerst dat er een whistleblower is die reverse engineering aan het bekendmaken. Voor het eerst, dus voor het eerst. Voor het eerst. Voor het eerst. Ik heb het erbij gezet. 1997. David Corso. Ik weet je dat niet meer dan. David Corso. Dan even serieus onderwerp. David Corso. Ik kan het niet meer normaal zijn naam zeggen. Gekloten. Voor die man. Ja, hij is toch wel de pijp uit. 1997. C-O-R-S-O. Werkte op en onder Area 51. En heeft in 1997 al in de mainstream media verklaard over reverse engineering. En al dan niet door je aliens. Dat kennen we natuurlijk allemaal nog. Bob Lazar. Bob Lazar was vorig jaar ook weer in het nieuws. Bob Lazar. Iemand. Bob Lazar was gewoon mainstream media. Reverse engineering ook. Anti-zwaartekracht. Patenten bracht hij naar buiten. Die ja, nu allemaal waarheid worden. Grote afleiding dus. David Grutch, grote afleiding. Gaan we het niet meer over hebben. We gaan door naar de Disclosure Project. In de National Press Club in D.C. Ik heb daaruit twee mensen gepakt en daar even een samenvatting van gemaakt. Dus er is in geknipt. De eerste, dat is het voordeel dat ik nu deze uitzending opnieuw doe. Want gisteren heb ik dus constant zijn naam verkeerd gezegd. Constant. Klop het nu even af dat ik het nu goed doe. Ik zei gisteren de hele tijd Hernandez. Maar die bleek die man aan het einde, zei hij weer Herrera. Herrera. Dus we krijgen nu Herrera. Ik weet zijn voornaam niet. Maar dat is die dude die dus waar ik de vorige keer over vertelde. Die naar buiten zou gekomen met het verhaal dat hij in Indonesië met zijn Marine Corps squad van zes man gedropt was in Indonesië. En dat ze daar een reversed engineered, tussen aanhalingstekens, UFO aantroffen. Onderdeel van een Black Ops project. Nou, daar heb ik even een paar minuten van. Dan deze Herrera. Het verhaal waar ik het filmpje mee start. Ik heb de eerste minuten weggeknipt. Is dat hij dus gedropt is. Ten tijde van die tsunami in. Ik vergeet ook het jaar al. 2011 of zo. Die grote tsunami in de Indische Oceaan. Die ook Indonesië trof. Hij en zijn squad waren daar. Werden daar gedropt voor humanitaire hulp. En ze deden daar een. Een routine missie, of hoe je het ook noemt. En wat ze daar doen is dan, wat de Marines doen, is ze pakken het hoogste punt in zo'n omgeving waar ze gedropt worden. Vanaf dat hoogste punt hebben ze dus overzicht. En vanuit daar maken ze dan een plan. Dus hij en zijn platoon komen daar op de top van een berg of een heuvel, op het hoogste punt. Kijken in de verte en zien daar een schijnend, schitterend, een paar meter boven de grond zwevende UFO. Van 100 meter ongeveer in diameter. Daar begint zijn verhaal, wat we nu gaan zien eventjes. En dan hoef ik het allemaal niet te vertellen voor de mensen die het Engels niet zo machtig zijn. Ze komen daar dus een Black Ops platoon tegen die deel uitmaakt van dat project wat daar gaande is. Daar zo in Indonesië, onder andere in Indonesië. Moet het wapens inleveren. En je ziet wat tekeningen die gemaakt zijn. Van de UFO. Hij vertelt erover en hij vertelt ook dat hij filmmateriaal heeft. Hij heeft filmmateriaal, fotomateriaal, allemaal geconfiskeerd na afloop van de missie. En hij vertelt vervolgens dat hoe dat ding weer samenkomt. Het platform waar daar ga ik zo meteen nog verder in, op wat erin geladen wordt. En de UFO merge op een gegeven moment en pjoe, vlieg zo weg. En waar hij dus achtergekomen is, tijdens dit weekend, aan de hand van gesprekken met andere whistleblowers die dingen meegemaakt hebben met dit soort zaken, is dat hetgeen wat vervoerd wordt, daar, midden in de jungle van Indonesië, Black Ops, gaat om mensenhandel. Deze shit wordt gebruikt voor mensenhandel. Dus heb ik het even genoeg samengevat, hoef ik niet constant te onderbreken. Gaan we even kijken. Herrera.
When we got to this high point, I was taking video camera, and I had actually turned to the north, which just kind of slopes down. And right there was something that stuck out like a sore thumb, especially with jungle terrain, things like that, vegetation, very green stuff, was something that stuck out so well. It's always going to be basically imprisoned in my mind for the rest of my life, and it has been for 14 years, was something that was rotating, and it was transitioning between colors like a light matte gray as well as a dark matte black. So in between, that's what it kept, and it was very smooth.
Het draaide dus, het hele gevaar draaide en het veranderde van kleur tussen een lichtgrijze kleur en een wat meer richting zwart neigende donkergrijze kleur.
We had all looked at each other as we got online and we decided to investigate. And we decided to go down. We didn't have any communications, which was weird, and that was a very odd thing, and it's something that either could have been good that we didn't, or it could have been something that could have been very bad. Mm-hmm. And it just however you want to look at that. Once we got down this slope, we were approximately 150 meters away from this craft. When we all got to the point where we could see it, just like behind here, again, Mr. Schratt, phenomenal job. You can see that the craft here actually had was roughly about 300 feet. And the reason why I know this is because you could fit three of the helicopters that we flew in on underneath this craft. It was rotating in a clockwise motion. The panels here that you see, the black ones, at least three of them, was like a Vanta black, very dark. I have no idea what that was. On the very top, there was like a pyramid structure that you could see the shadowing of it, which would elicit that was a pyramid structure. And it had an audible hum to it, kind of like a guitar amp if you were to unplug that, or like a transformer. It's very audible. If I was to hear that sound again, I could tell you, okay, it's probably this thing or something similar to that. It's very distinct. And the way that it was floating, which was about 10, 15, 20 feet off the ground, it was kind of a very eerie thing to see because I've never seen anything like that in my life. When we got up to that point, we were then intercepted by a team of soldiers or rogue military force, if you will. The most concerning thing about this is they all had American dialects. They had American gear. They had OTVs, black. They had black camouflage. They had very similar setups to what we had, but more high speed, something what you would see special operation groups these days have. They had no insignias on. They had no ranks. They had nothing that would signify who they were. They had black ball caps. They had M4A4s that were equipped with ACOGs, which was a step up from what we were currently issued, as well as PEC-16 IR illumination devices that you use for night vision and night patrols, things like that.
Wat hij hier vertelt, ook niet onbelangrijk, is dus dat het waarschijnlijk gaat gewoon om ook Amerikanen. Hij zegt, nog om het een beetje in het midden te laten van, ze spraken in een Amerikaans dialect allemaal. Nou, ga er maar vanuit dat het Amerikanen zijn. Dit zijn die Black Ops. Dit zijn die zwarte, de Black Projects. Waar eens in de zoveel tijd krijgen we toch te horen dat er heel veel geld in Amerika begrotingstechnisch allemaal weg is. Ze weten niet waar het gebleven is. Het is gewoon boef, het is weg. En nou ja, denk aan dit soort zaken waar het in gaat. En de CIA doet voornamelijk heel veel aan drugshandel en shit en zo. Waar gaat dat geld allemaal heen? Nou, dit soort shit. En wie zit hierachter? Ja, dit zijn deep state projecten. Dit zijn die duistere, de synthetische duistere shit, mensenhandel. Dit is alles om er zelf beter ergens uit te komen. Dus technologie gebruiken. Je hebt reverse engineered technologie. Waarmee je de mensheid gewoon, vrij kan krijgen. Dat is niet meer dat we bijvoorbeeld niet meer afhankelijk zijn van van fossiele brandstoffen. Van überhaupt dat we moeten dokken voor energie. Je hebt hier gewoon vrije energie. Dat hebben ze gereverse-engineerd. Vrije energie. Anti-zwaartekracht. Reverse-engineerd. Maar wat doe je ermee? In plaats van het ten gunste te gebruiken van de planeet en haar mensheid. Je gebruikt het voor jezelf. En dan heb je het dus te maken met synthetisch duister. Puur eigen ego eerst. Satanisme. Eigen ego eerst. Is dat de kern. Dit zijn de black projects. Waar vaak over gesproken wordt. En dat wat nu gewoon naar buiten komt door dit soort helden, zoals Herrera.
So, we were engaged. We had 8 of them put the drop on us. You could audibly hear them flow the safety selectors off. They basically started screaming at us, telling us what we were doing. We were not allowed to be there. Who were we with? What were we doing there? Threatened that they could kill us right then and there. We could get lost in the jungle. They could throw us out of a helicopter if they needed to. It was very nerve-wracking at that point, especially looking to my fellow Marines and seeing the reactions on their faces, too. We were all freaking scared, to say nonetheless. So with that being said, each Marine was then patted down along with myself. We were had our weapons taken from us. They were basically cleared in condition four, which means they had no round chamber, no magazine in. They dumped our magazines out of our mag pouches as well onto the deck. As this is going on, we're going back between these guys as well as what's going on in the background. At that time, there was four of these trucks, which were F-350s. They were up-armored. They were pretty beefy. They had weapon cases that I've seen before because of something that we've actually loaded weapons into. They had two of them that were in the back of each truck. They also had these containers that was illustrated right here, which come to find out through recent revelations from yesterday from somebody who came forward to Dr. Greer. I don't know who they are, but what they had told him and what he has told me is that this gentleman knows exactly what these were used for because they had like a cylinder on the front, which is either for oxygen or what I hypothesized was for vacuum sealing, which lead me to suspect that they were smuggling narcotics or drugs. Come to find out it's more disturbing than that. This gentleman has firsthand account with this and says that it was for people. It's very disheartening, especially because that part of the world have already gotten ravaged. And it's something that is very hard to see right now because of what I've witnessed. And it's very disheartening. And this is why I'm up here.
Voel zo, je hoeft geen eens een professioneel kunnen invoelen op of iemand emotioneel betrokken is bij hetgeen wat hij vertelt. Of dat hij me gewoon maar een lulverhaal vertelt wat hij moet vertellen op televisie, zelfs die David Grutch duurt. Al deze gasten, de een na de ander, volwassen mannen, jarenlang in de army gezeten, gehard en gedaan. En stuk voor stuk barsten ze in janken uit allemaal. Het was een prachtig iets. Mannen die huilen, ik hou ervan. Lekker huilen met z'n allen. Cool. En niet zo lachend. Oh yeah, 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 it's true, it's true. Yeah, 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 it's true, yeah. Dit zijn de echte helden. Maar ja, was er aandacht voor? Ik weet het niet. Ik heb er weinig aandacht in het NOS-journaal voor gezien. Ik heb er ook heel zeer weinig aandacht in gezien in de meeste in de Nederlandse media. Behalve in de alternatieve media podcast is er wel aandacht aan over geweest. Want ene Mickey van Leeuwen heeft het in drie verschillende podcasts hierover gehad. Maar voor de rest hoort het er ook geen moe van. Of iedereen zit met die David Grutch of met het verhaal wat ik na dit onderwerp ga draaien. Een en al in de fake alien invasion trap. Terwijl aan de andere kant, disclosure is happening. Heerlijk. Heerlijk hoe deze wereld lekker afgeleid is.
So, they loaded these onto this platform that you can see right there. And as I got up there, like I said, I was going back and forth. These guys are still searching our stuff. They're still, pointing their weapons at us. And after the last two trucks that I saw that actually got onto that platform unloaded, they had four guys in each truck that would unload everything. However they did it, I can't tell you because, again, I was focused on this as well. And these trucks drove off. As that happened, this platform actually rose up off the ground itself. The top part of the craft actually met it down in the middle like this and formed into one solid piece. It floated right above the tree line. As soon as it was able to break that tree line, it actually had the on the corners of each of these, which was an octagonal shape craft, by the way. On each corner, it emanated a light. It was either red, yellow, green, or blue. Only those four colors I can distinctly remember. It didn't make any additional high-pitched sounds when it rose up. Once it got past that tree line, it shot over to the left, basically where the ocean was. At so fast, I would estimate probably 3,000 or 5,000 miles an hour instantaneous like that. There was no rotor wash, no exhaust that would disturb the trees, vegetation. The coconuts that were on these trees were not even touched. It produced no sonic boom. This thing was so fast.
Thank you.
Ja, en nu gaan we even dus een... Steve Greer gaat nou even brief voorlezen. Want natuurlijk hebben ze contact gehad, Disclosure Project, met die andere vijf leden van het platoon waar Herrera bij zat. Alleen, om de bekende redenen willen ze niet meewerken. Maar Greer leest toch even een antwoord op van een van deze Marines die terugstuurde aan Herrera.
Thank you, Mr. Heckert. I do want to share that also when we reached out to him, we have the names of the other five people in the platoon. Of course, these will not be disclosed because they have requested their names not be, but there's corroboration. One of them wrote to Mr. Herrera when we asked that Mr. Herrera reach out to the other folks involved in this horrible incident, which now is quite clear from other sources, involves a type of human slave trade used in covert programs, very criminal operations. He said, hey, man, this is asking too much, and it's not worth the risk. My family and military career far exceed anything you are asking of me. It's not worth my life or jeopardizing my family. I know we go back, but this is asking too much. You need to get out of whatever you are in, and don't get me involved with this mess. My career isn't worth helping you. Don't ever ask me to do this shit, excuse my language, again.
Now, the volgende.
I'd like to introduce Eric Hecker. He's a Raytheon contractor.
Eric Hecker, voor de luisteraars. Hecker schrijf je met H-E-C-K-E-R. En Eric Hecker, Eric Hecker. We werkten namens Raytheon als een contractor op Antarctica. En heeft daar eerstehands dus informatie over iets heel bizars. Bizars. We wisten dat het bestaat. Sinds 9-11 weten we het officieel. Want hoe anders is 8/10 van de World Trade Centers in vrije val tot instorten. Letterlijk. Tot stof vergaan. Letterlijk tot stof vergaan. 80%, misschien wel 90% van de World Trade Center is vergaan in stof, in vrije val. Als je de beelden nog eens keer terugkrijgt, zie je het vergaan tot stof. Tegelijkertijd was daar op de Atlantische Oceaan, vlak voor Manhattan, een orkaan die zich opeens begon te vormen. Tot een vrij krachtige orkaan, wat in het nieuws helemaal geen aandacht kreeg. En daar had je al heel kort, een hele korte samenvatting van wat Dr. Judy Wood allemaal vertelt. Daar was al sprake van directed energy weapons. Wapens waar we toen de tijd geen weet van hadden. Wapens waar we nu nog steeds eigenlijk geen weet van hebben. Hadden. Want nu hadden. Want nu hebben we Eric Hecker. En Eric Hecker is op Antarctica geweest. Bij deze faciliteit van Raytheon. En dit draait om, zoals hij het zelf omschrijft, een directed energy weapons platform. Een platform puur, maar niet puur, want ze hebben natuurlijk verschillende lagen erin, want officieel zijn ze daar. We gaan even stukje voor stukje naar luisteren.
Based for about a year at the South Pole. He was involved in a neutrino light array. He has an enormous amount of information.
Neutrino's hebben ze het dan over. Neutrino light array. En dan kom je ergens op een expertisegebied waar ik geen expertise van heb. Maar ik vertaal het gewoon zoals Eric Hecker het uitlegt. Ze hebben daar beschikking over directed energy weapons. Lasers, directed energy. En noem het allemaal maar op. Aardbevingen machine.
But in the interest of time, we'll be brief. Thank you, Mr. Hecker.
Hello, everybody. Ladies, gentlemen, members of the press. I'm very happy that you're giving me this attention and this information attention because it needs to get out to the world. I will start, since we have to be brief. I have already given all pertinent information and supporting documentation to the Senate Intelligence Committee and ARRO. They informed me that all of my information will be recorded for public record and shared with Congress. It is that important. In 2010, I was selected to go down to the South Pole Station in Antarctica for an entire year by Raytheon Polar Services as an employee of a third-party contractor for the National Science Foundation. I function in a dual-role capacity as a tradesman and a firefighter. My responsibilities required me to be more informed than most of my crew and offered me complete access to the facilities.
Hij had dus complete access, toegang tot deze faciliteit. En hij wist ook wat er gaande was, omdat hij in zijn rol als hij was namens een, hoe noem je het, een extern bedrijf. Hij was via een extern bedrijf ingehuurd als firefighter, dus brandweerman. En hij noemt nog iets wat ik even niet kan vertalen. Maar hij was in zijn hoedanigheid zijn rol was dusdanig belangrijk qua veiligheid dat hij wel moest weten wat voor shit er allemaal gaande was. Want hij moet weten hoe je moet reageren als er een brand of een ontploffing of wat dan ook gaande is. Moet hij weten wat er gaande is. Dus in die hoedanigheid had hij complete toegang en wist hij alles wat daar gaande was.
What I learned from this unique experience needs to be shared with the entire world. The technology at the South Pole Station certainly can do what it is presented as its primary purposes, and unfortunately, much more. The IceCube neutrino detector is presented as a passive listening device for the purposes of the science as presented. But I'm going to skip right through the chase, folks.
Officieel is het dus een listening device. Ga meteen door naar wat ze werkelijk aan het doen zijn.
I have provided documentation that proves that the 5,160, what they call DOMs, that are embedded in the ice, can actually transmit at 2,047 volts each. That gives us a long list of things to consider. It is effectively a multifaceted directed energy weapons platform.
Hij heeft het over 5,200. Ik weet niet precies wat hij zegt. Hij zegt niet domes of dams. Ik weet niet, dams, domes. Ik weet niet. In ieder geval, ze hebben 5,200 dingen daar in het ijs in Antarctica. Die allemaal. Even terug hoor. Anders zeg ik.
47 volt.
Hoeveel volt?
I have provided documentation that proves that the 5,160, what they call DOMs, that are.
DOMs.
Embedded in the ice, can actually transmit at 2,047 volts each.
Die allemaal dus transmitten op 2047 volt elk. Dus je hebt bijna 5200 devices die allemaal 2000 volt kunnen zenden. Transmitten. Receive, transmit. En toen ze dat aanzetten, ging het even fout.
That gives us a long list of things to consider. It is effectively a multifaceted directed energy weapons platform that I will list rapidly a few things that it can do. Vehicle detection. We're learning that these off-world craft, on-world craft, ours or other nations, are also emitting neutrinos. So this makes the South Pole Station effectively an air traffic control station for this new level of equipment that nobody's discussing.
Via deze neutrino weg, the way of the neutrino, kunnen ze dus spaceships bijvoorbeeld tracken, monitoren. Hij vertelt ook dat het een soort van luchtverkeersleiding, je kan het zien als een soort van luchtverkeersleiding, zoals je dat bij Schiphol ziet, maar dan voor de kosmos.
In addition to the ability to detect neutrinos and the exotic vehicles, I have provided documentation that shows that this is also a system for faster than light communications. In the past, Gary McKinnon has hacked NASA, found the off-world fleet, the list of captains, and it's apparent that if we have faster-than-light vehicles moving throughout the system, we're going to need faster-than-light communications. This is that facility.
En het wordt gebruikt voor communicatie met de secret space programs, bijvoorbeeld. Want als je sneller dan licht technologie hebt, heb je ook sneller dan licht communicatie nodig. You know.
Unfortunately, I have other bad news. The season that I was there, 2010 to 2011, we converted from construction to operations and maintenance in both the elevated station and the detector array. Unfortunately, when they first fired it up, that was when we had the earthquakes in Christchurch, New Zealand. There's two incidental shots before they were able to target it correctly. This is an earthquake-generating device as well. This is the weapons of war that we have to deal with now and what Raytheon's hiding.
Nou, dit is niet onbelangrijk. Hij was daar dus in 2010 tot 2011. En hij was daar op het moment dat het dus van in constructie was, naar dat het in gebruik werd genomen. En toen ze het in gebruik namen, ja, foutje bedankt zou je kunnen zeggen. Werd er twee keer op een verkeerd. Pas de derde keer konden ze de straal goed richten. En de eerste twee keer kennen we nu op dit moment in de geschiedenis als de Christchurch, Nieuw-Zeeland aardbevingen van 2010 of 2011. Wat hele vreemde aardbevingen waren. En waar heel veel complotters al over zeiden, dit is niet een normale aardbeving. Dit is een of andere earthquake machine. What the fuck is hier aan de hand? Nou, hier wordt verteld wat er aan de hand is door Eric Hacker. Logisch, toch?
There's an ELF system at the South Pole station that when I was arrived, I was told it was off, dismantled, and completely defunct. In my work, I will rapidly just tell you, I had to figure out the circuitry for certain other repairs, and I found that this system is, in fact, completely energized, up and running, and being utilized with the other systems for nefarious purposes as well. The Atmospheric Research Observatory is in what we call the clean air sector. I witnessed myself a very powerful green laser shooting out of the top of this facility into the cosmos. This, I believe, is a secondary form of long-range communications and or a defense system. I am not saying that we need to be scared of anything that's out there, but please understand, the military-industrial complex is happy to invest all of your money in alleviating their fears. A question of power comes into play for all of these facilities that are present. I assure you, I knew what was going on. I knew the load demands of the facility, and all of these new items exceed the demand for the systems that I was presented. I am doing due diligence and research. I believe there is either a secondary power supply there that is either nuclear, that was there prior to the start of the Antarctic Treaty, which prohibits such things, and or that there is some sort of exotic power supply system there that just is not in the verbiage of the treaty, so it negates the responsibility to the parties involved. I think that pretty much covers it for time. If anybody wants to find out more, I have a website where all this information is at. For brevity, I'll wrap it up, but you can go to deciphering.tv. I've documented all of this stuff, and information is available. Awesome. Thank
you. Helder. Helder. Eindelijk weer een toeteren. Terecht toeteren. Voor iedereen van de Disclosure Project. Ja, toch. Wat we hier wel wat geschetst wordt, bijvoorbeeld dat laatste verhaal, dan hebben we wel meteen te pakken waarom deep state technologie dus nu echt een gevaar is voor de rest van de kosmos geworden is. De echte black project, zoals Eric Decker, Eric Hacker, hier net over sprak. En dan kom je in het verhaal tussen de twee lagen van macht die jij vanuit het kosmisch geschreven script nu in een soort van gevecht staat. Het is geen eens een echte gevecht meer. Degene die hier nu nog overleven, zeg maar, van de oude, om het even simplistisch neer te zetten, deep state, zijn allemaal mensen die allemaal meegaan in die volgende laag. AI, technotopia, technocratie, technotopia, die daarin meegaan. En dus bijvoorbeeld, weet je wel, heet die Charles met zijn hele climate scam agenda, Nederlandse politici die allemaal meegaan in mRNA shit, climate scam, al die meuk, al die, als je maar in die agenda zit, ik bedoel Maxima ik eigenlijk te zeggen ook, met CDBC. Het moet allemaal in die richting, moet het meegaan. Ik weet niet eens of de climate scam er echt bij hoort. Ik denk het wel. Want dat is echt een doomsday scenario wat ze aan het schetsen zijn, wat ze aan het uitwerken zijn. Waardoor ze mensen dusdanig bang maken, traumatiseren, zodat ze makkelijk te hersenspoelen zijn. Te mindcontrole zijn. Op trauma gebaseerde mindcontrol. Als je daar maar lekker mee bezig bent, ik denk dat je dan wel nog eventjes mag overleven als puppet zijn. Nog eventjes. Totdat dan je masters van hun dan, hè. Niet onze masters, hun masters naar hier komen. En zelf even de touwtjes in handen willen gaan nemen. Denken te gaan nemen, is beter gezegd. Ja, dat is gaande. En zo'n disclosure project, de hele grote valstrik erachter is natuurlijk dat Stephen Greer zegt, meerdere keren in zo'n 3 uur durende persconferentie, dat hij niet bekend is met kwaadwillende ET's. Hij is zelf, na al die honderden verhalen die hij gehoord heeft, niet bekend, zegt hij, met kwaadwillende ET's. Wat is dat voor een trap? Het ruikt aan alle kanten Orion Nordic. Die moeten we als reddertjes gaan binnenhalen straks. Terwijl de deep state krachten hun laatste kaarten aan het spelen zijn. En dan heb ik het niet over de puppets. Dan heb ik het echt over de macht, achter de macht, achter de macht, achter de macht, achter de macht. En dan moet je het echt interdimensionaal buitenaards ook gaan zoeken. Draco Reptilian. Grace. Ik heb niet van niks een shirtje aangetrokken. De Grey. Insectoid. En dan wil ik niet alles over alles generaliseren. Want je hebt goed en kwaad overal in het universum. Maar waar wij hiermee te maken hebben, is allemaal kwaadwillend. Allemaal. Ook die Orion Nordics. Zeker die Orion Nordics. Zeker dat die een dikke vette agenda uitvoeren. Waar we het straks nog eventjes over gaan hebben. Maar aan de andere kant heb je dus, naast dit disclosure, de shit van reverse engineering en alle ET's zijn goed en blablabla. Dat is echt die galactische federatie mindset, is dat helemaal. Dat Star Trek utopische beeld, wat ze door je strot willen hameren. Het moet allemaal ook hiërarchisch zijn, net zoals bij Star Trek. Een technotopische omgeving, vol met hiërarchie. Waar we dan veel vrije grote speelveld hebben dan nu, maar nog steeds beperkt worden. Die andere kracht, daar gaan we nu even naar kijken. Wat zijn die allemaal uit de kast aan te halen? Om een al dan niet fake alien invasie uit de kast te halen. Ik zeg al dan niet fake alien invasion, omdat ik denk dat het een valstrik is om te denken dat alles straks nep gaat zijn. Dat is wat ze willen, dat je gaat denken. Je de boel gaat onderschatten. Het is toch allemaal nep, het is allemaal blue beam, het is allemaal nep, het is allemaal nep, 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 bestaat niet, nep, 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 nep. Think twice. Want wat we in de tweede helft van de show gaan zien met de Apple Vision Pro, augmented reality en holografische reality, is voor dat soort wezens waar we mee te maken hebben, de normaalste gang van zaken. Hè? Als we het over Grace hebben, die hebben niet voor niks een groot hoofd. Het zijn masters in mind control. Die zijn het pad van de mind opgeslagen. En daarom is alles, de rest is afgestorven. Die hebben ze niet nodig. Ze hebben geen spierkracht verder nodig. Alle spierkracht die ze nodig hebben zit in de mind. Dus daarom hebben ze een groot hoofd, veel hersenen. En masters in mind control. Onderschat dat niet. Dat wil ik alleen maar zeggen. En ze zijn ergens aan het toewerken. Want de Grays zijn ook toch in één keer weer terug. Met de mutilations van V in Texas. Helemaal terug. Terug van weg geweest. Nou, ze zijn eerst een tijdje lang uit beeld geweest. Niemand had het er meer over. Niemand heeft het er vaak nog meer over. Waarom is dat? Wat is hun rol straks? En andere creepy insectoid-achtige wezens die allemaal aan de wat meer synthetisch duistere kant van het spectrum hangen. Angst. Ze moeten eerst angst inboezemen natuurlijk. Angst moeten we hebben. We moeten angst hebben en dan kan je, vanuit het diepsteed gezien, de wereldbevolking onder controle proberen te krijgen. Doordat je dan een gezamenlijke vijand creëert. En dan kan je ook de rest van je plannetjes er doorheen kachelen die je nog eventueel hebt. Want de mensheid staat dan weer volledig open, getraumatiseerd. En dan kan je weer even lekker verder bouwen op trauma-based mind control. En dat pad opgaan. Dus dat. Waar wou ik heen? Nou, even met aan de andere kant van het spectrum dan. Hè? De al dan niet fake alien invasion. Het voorwerk wat daar gedaan voor wordt. Wat zagen we vorige week in Las Vegas? Las Vegas! Las Vegas! Daar gaan we even naar kijken. Las Vegas. Een familie in Las Vegas doet een belletje naar 911. Ik zeg hem 112. En die recordings van dat 911 gesprek zijn naar buiten gebracht. Want, wat was het rare eraan? Degene die belde, vertelt, er staan twee aliens hier in de tuin. Twee grote aliens met hele grote ogen. Hele grote ogen. En die staan daar een beetje gewoon voor de ruit naar binnen te kijken hier. We worden er heel eng van. We worden echt bang van. En help. Kom ons helpen. Kom ons redden. Nee, hij komt heel kalm over. Maar de politie gaat erheen. En dan zijn er rare dingen. Want dan zien we ook in één keer de bodycamera beelden van een van de agenten. En daar zie je, dat gaan we zo meteen helemaal zien. Je ziet inderdaad op het moment dat hij aankomt bij de woning. Zie je daar een UFO wegvliegen. Wat is hier aan de hand? Ja, laat ik vooropstellen. Ik denk dat het één grote fake shit is waar we nu gaan naar zitten kijken. Maar dat het wel allemaal scripttechnisch past in hetgeen wat ik net heb proberen uit te leggen. Dat we met verschillende groeperingen te maken hebben. En dat die synthetisch duisteren. Dat zijn degenen die de angstkaart gaan spelen. De trauma-based angstkaart. En ons bang willen gaan maken. En de dusdanige manier dat we straks waarschijnlijk allemaal weer, weet ik veel, mRNA-shot moeten nemen. Zodat we kunnen zien wie er wel echt mens is en wie er geen mens is. Want tja, er kunnen ook menselijke ET's, waar je niet kan zien dat het ET's zijn, rondlopen hier. Shapeshifters en andere gespuis. En om even te kijken wie er wel mens is en wie niet en wie onze vijand is. Moet iedereen wel een nieuw soort mRNA-jab nemen, waardoor we kunnen zien of je wel echt een mens bent. Van aarde. Ja, dat zou ik doen als ik het voor het zeggen zou hebben bij de kwaadaardige macht, zeg maar. Zoiets, zo'n plannetje. Ja. Je moet je kunnen verplaatsen erin, hè. Maar goed, we gaan even kijken naar Las Vegas. Fear!
It is the police call everybody will be talking about. Thanks for joining us here at 6 o'clock. I'm Denise Valdez.
I'm Brian Loftus. A family says something crashed into their backyard, prompting them to call 911, saying they saw creatures walking around.
Our 8 News Now investigators digging into this for weeks now. And tonight, our David Charnes with the video you will only see on 8 News Now. David?
Brian, Denise, sources telling the 8 News Now investigators that several agencies believe...
Mooi logo hebben die gasten ook, hè? De 8 All-Seeing Eye, News Now. Opzichtige All-Seeing Eye kan je... Zo'n Big Brother Eye kan je er niet in doen. Dus dit is echt de Big Brother Eye, toch? Dit.
Believe something landed or crashed. Whether it was non-humans or not, it certainly scared the people living on this property. Now, before we show you that video, listen to their call for help.
Dan moet je invoelen op de angst. Want straks gaan ze zeggen hoe angstig de beller wel niet was. Nou, ik voel hier helemaal geen angst bij. Ik weet niet of jullie er iets bij voelen.
There's like an 8-foot person beside it. And another one's inside. And it has big eyes and looking at us. And it's still there.
Okay, where is this on your property?
In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually weird. You're terrified of it.
So there's two people or two...
No joke, man.
...that are in your backyard.
No joke.
Correct, and they're very large. They're like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes.
Okay.
Like I can't explain
big
it.
Eyes.
And big mouth.
Yeah.
They're shiny eyes and they're not human. They're 100% they're not human.
100%.
Okay.
Well, the 8 News Now investigators obtaining video as officers then responded to the call you just heard. You'll see the officers also saw something in the sky that night, but the big question is, what was it, and is it all connected?
It's almost midnight on May 1st when a Las Vegas Metro Police officer's body cam catches this, something flashing low in the sky.
911 emergency.
Minutes later,
there's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there.
Someone calls 911 reporting two large figures in their backyard.
No, I'm so nervous right now.
The 8 News Now investigators obtaining another officer's video as he's sent to the Northwest Valley home.
I have butterflies, bro. Everyone saw a shooting star, then these people say there's aliens in their backyard.
By now, it's more than an hour after that bright light. Officers meeting up with the caller and his family.
What'd you see?
It was like a
was like a big creature.
A big creature?
Yeah, like around 10 feet tall.
I'm not going to BS you guys. One of my partners said they saw something fall out of the sky too, so that's why I'm kind of curious. Did you see anything land in your backyard? Or?
They see like a big, that's what they say. They see like a big something with light.
What I saw right now, I do believe in it.
Police walk into the backyard to investigate, but Metro blacked out that part of the video because it's considered private property.
What's clear?
They're taking this call seriously.
Hey, this might sound like a really dumb question, but did you guys see anything fall out of the sky?
Asking others what they saw.
I would normally discount it as nothing. However, seeing as one of my partners said they saw it too, only reason I'm actually investigating it further.
That investigation turning up no concrete answers as of Wednesday. Whatever or whoever fell into that yard, long gone within minutes.
Oh, hey. If those 9-foot beings come back, don't call us, all right? Deal with it yourself. That, I ain't dealing with that.
So, yeah, this is quite weird, Brian was saying, during as we're watching this story. Now, we've been in contact with the family in that video, and as you heard in that 911 call, they seem very reasonable and honestly quite scared as you heard them in the call. This all comes as a former high-level intelligence officer, a veteran, was on News Nation talking about how there is a program where the government collects some unidentified objects. So this might be that. We just don't know. We're going to work to find out, though.
And
Brian,
no substances. They were looking with clear eyes.
Clear eyes.
Not big buggy eyes, though.
This is really unique. Thank you, David.
Ja, nou, ja, mooi. Nou, tot zover het voorwerk wat gedaan wordt voor de al dan niet fake alien invasie. trans. Ik wil het even over trans hebben. Trans. Transformers. Nee, niet trans, trans. Velen van jullie denken, ga jij nou ook overdag transgezeik beginnen? Nee. Ik heb het nu over trans met CE. Merken jullie dat mensen nog meer, of het algemeen gezien, hè? Ik merk het overal. Het is niet alleen gejabden of zo. Al gebeurt het daar wat meer. Maar ik merk het gewoon in zijn algemeenheid. Mensen meer in een soort van trans steeds meer verkeren. Kan men het de vinger er niet achter krijgen. Nog meer dan het al was, ja. En wat ik voel, en wat ook een hele hoop verklaart waarom mensen als in een soort zombie-trans gewoon een of andere marteling ondergaan. Ik bedoel, gewoon het bestaan hier in de Matrix. Het is eigenlijk gewoon een grote marteling geworden. Als je de prijzen ziet, de inflatie, de energieprijzen. Zometeen MK Ultra Robbie Jetten die weer 28 miljard wegflikkert voor 0,0003% of 3 graden al dan niet opwarming van de aarde. Dat is het meuk. Alles wordt naar de tyfus geholpen. En mensen ondergaan het als in een soort trance. De een verdooft zich met wiet, de ander verdooft zich met complotten, de andere die verdooft zichzelf met alcohol, of die verdooft zich met andere afleidingen. Zijn werk is voor mij veel mensen heilig, merk ik. Want dan hoeven ze tenminste niet na te denken of zo, over de marteling die ze aan ondergaan zijn. Het is echt bizar om mee te maken. Heel bizar. We leven gewoon in een tijd, in een hele bizarre tijd, waar het merendeel van de mensheid als in een soort trans het ondergaat. Misschien is het niet al een soort trans, misschien is het gewoon een trans. Ik heb mijn vinger er niet achter, hoor. Dus ik ga niet zeggen dit en dit is aan de hand, maar wat ik uit eigen ervaring in de afgelopen 2 weken heb moeten doen, heeft er wel een soort van mee te maken. Ik was bij een vriend van mij waar ik al een keertje multidimensionaal mijn grenzen heb gesteld aan zijn smart TV en alles wat dat uitzendt. En als je daar meer over wil weten, trouwens, kijk de video Het Roer in Eigen Handen Nemen. Daarin leg ik uit hoe je dat kan doen, multidimensionaal je grenzen stellen. Ik merkte gewoon dat ik heel erg moe werd en langzaam weer misselijk werd. Een beetje last van mijn hoofd kreeg, hoofdpijn. En ik ging een beetje voelen. En ik dacht, godverdomme, dat is weer die tv. Moet ik nou weer, en ik invoelen op die shit. Multidimensionaal mijn grenzen aangesteld en het ging weg. En geen last meer tot nu toe gehad. Dus misschien is er een of andere upgrade aan de gang qua elektromagnetische straling en alles wat die shit allemaal uitzendt. Want het is dan natuurlijk allemaal connected, hè? Wi-Fi, smart TV, smart telefoon, al die shit. Maar ik merkte het laatst ook op Twitter. Dus misschien is een heel raar verhaal dit. Kan mij schelen. Het is niet alsof ik niet eerder gekke verhalen hier heb verteld. Maar ik vind het wel leuk om te trollen op Twitter. Dus zit ik de laatste maanden al wat lekker trollen af en toe. Even een uurtje trollen. Even al die hele tijdlijn af, al die deugzakken lekker trollen. En altijd een goed gevoel kreeg ik ervan. Afgelopen week was het geloof ik, merkte ik in één keer dat ik elke keer hoofdpijn kreeg. Ik kreeg gewoon een soort van hoofdpijn. Ik werd misselijk. Ik moest af en toe even gaan liggen. En elke keer, als ik dat op Twitter was geweest. Maar andere websites niet. Puur op Twitter. Dus toen ben ik erop in gaan voelen. Rustig gaan liggen. Erop invoelen. En toen kwam ik ook tot antwoorden in mezelf. Door erop in te voelen. Met mijn diepere aspecten. Multidimensionale aspecten. En hetgene wat ik te weten kreeg, is dat Elon Musk Twitter niet heeft gekocht om vrijheid van speech. Hè, mocht je dat nog denken. Dat zijn ook weer een lager. En een diepere laag is natuurlijk van, ja, hij wil het gebruiken voor zijn eigen currency straks. Weet ik veel, blablabla. Mm-hmm. Maar wat nou als Elon bezig is met een project om een nieuw soort van mind control te testen. Via websites. Ik weet, het klinkt heel gek dit. Maar in ieder geval, ik heb daar multidimensionale grenzen aan gesteld en sindsdien geen last meer ervan gehad. Dus er is iets geks aan de hand. Met wat, en het wordt opgevoerd. Je ziet mensen gewoon steeds meer en meer en meer in trance geraken. Steeds meer en meer en meer. Ja, en werken. Oh, lekker werk. Ik zou niet weten wat ik zonder werk zou moeten doen. Ik zou me helemaal kapot vervelen. Ik zou, what the fuck, joh. Iedereen is geprogrammeerd helemaal tot slaven en ondergaat gewoon de marteling des matrix gewoon in een trance. Dat is heel bizar. Ik weet niet of jullie dat ook merken of zo. Ik denk, goh, toch even de groep hier zo, toch? Nu we hier toch zo onderling zijn, kunnen we toch ook die gekke dingen erin gooien? Ja? Ik merk het gewoon. Ik ben ermee bezig. Ik ben er meer op invoelen. Shit is gaande. Shit is gaande ook in de Tweede Kamer. Want daar heeft Alexander, ik had nog nooit van die gast gehoord. Alexander Kops is het, van de PVV. Je zal het inmiddels misschien gezien hebben, maar ik vind het zo goed en zo tegelijkertijd tergend slecht. MK Ultra Robbie en die grijns van hem. En dat hij zelf ook wel weet dat hij bezig is met gewoon met het tegenovergestelde van wat zijn partijtje zegt te doen. En dat is een betere wereld te creëren. Is hij gewoon bezig om de hele wereld af te breken en elke burger nog meer de strot om te draaien. Nog meer uit te knijpen. Nog meer belasting. Nog meer blaliba. Robbie heeft een plan van 28 miljard. Tot 2030. Dus in 7 jaar tijd gaat Robbie 28 miljard uitgeven om het klimaat te redden. En dan krijg je Alexander Kops van de PVV, die een hele directe vraag stelt aan Robbie. En die lul van een Robbie geeft nog antwoord ook. Dat is gewoon nog dommer ook. Dat is gewoon jezelf zo overschatten. En zo hahaha. En die bek erbij, die grijns. En je denkt van, joh, je vindt het gewoon prachtig. Van hahaha. Ja. En het antwoord wat hij dan geeft. Zo van de directe vraag die we nu gaan zien. Van ja, wat levert dat ons concreet dan voor een winst op, zeg maar. Die 28 miljard, Robbie.
Meneer Kops wil denk ik nog op het eerdere punt interroperen, maar ik geef hem de kans nu.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg heel concreet aan de minister, dit pakket wat nu voor ligt, die 122 maatregelen, 22 megaton CO2-reductie, is dat dan? Dan heb ik gevraagd, ja, tot hoeveel minder opwarming van de aarde leidt dat dan in de praktijk? Heeft de minister daar gewoon een berekening van?
Ja, grove inschattingen volgens het IPCC, voorzitter, zijn dat elke 1000 gigaton CO2 die we weten te vermijden, leidt tot 0,27 tot 0,63 graden minder mondiale temperatuurstijging. Dus de centrale schatting is per 1000 gigaton 0,45. Nou, als je dan gaat kijken naar wat dit klimaatpakket doet, aanvullend op alles wat we al doen, dan is dit klimaatpakket is cumulatief richting 2030 80 megaton extra CO2-reductie. En dat is 0,00036 graden.
Ja, Kops. Ja, voorzitter. Ja, dan zijn we er eigenlijk toch. Wat zei de minister nu? Ik kan het niet eens herhalen. 0,00063.
Nee, 4 nullen en dan 36.
4 nullen. Nou ja, ja voorzitter, echt.
Kijk
eens
dan.
En dat dan voor 28 miljard. Want dat ligt hiervoor, dat pakket.
Hij lijkt wel een beetje op Pechtold, hè? Dat is een beetje het slimmere broertje van Pechtold, deze gozer.
Als we dan even kijken ja, wat dat eigenlijk is, die 22 megaton. Vergelijking met China. China stoot in een heel jaar uit, volgens de laatste cijfers van het Internationaal Energieagentschap, 10.081 megaton. Als je dan gaat rekenen, is dat iets meer dan 27 megaton per dag. Wow. Dus dat zou dan betekenen dat wat de minister aan CO2 wil besparen met dit pakket, die 122 maatregelen, door China in minder dan één dag teniet wordt gedaan. En dat dus voor 28 miljard. En dat dus, dan gaat de energierekening omhoog, autorijden wordt duurder. Voor 0,0000, wat was het? Minder opwarming. Dan moet de minister toch zeggen van, ja, waar zijn we nou in hemelsnaam mee bezig?
Ja, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig, ja. Dat weet Robbie wel, waar hij mee bezig is. De buttboy uithangen van Klaus Schwab en van Sigrid. Hij is de buttboy, net zoals je Pater Notte en de Tjette Groot en Sjoerd Sjoerdsma. En wie hebben we nog meer? Vera Bergkamp. Het zijn allemaal slachtoffers van die Sigrid Kaag en die Klaus Schwab. En ze zitten in die kelder van die Sigrid Kaag. En ze worden gemeindcontrolled. Daarom hebben ze ook zo'n zwarte randen om die ogen heen, ja. Ze hebben mindcontrol, dus de hele nacht krijgen ze zwarte bril op, virtuele bril. En dan krijg je allemaal beelden van allemaal blote Sigrid Kaagjes. Die geschwanst worden door de Klaus. Op keihale techno-muziek. Schade. Scheiße.
Ja, dit noemen ze de AfD aanjagers van complotten. Die complotten verzinnen waar ze bij zitten. Waar ze bij staan.
Aber ich habe das nicht gewusst.
Knip dit er wel uitje. Knip dit eruit. Als ik dacht, zei ik weer. Hè? Ik ben ook helemaal kwijt wat ik wou zeggen. Ja, dat hij een buttboy is. Hij is gewoon een buttboy. En hij weet donders goed waar hij mee bezig is. En de hele rekensom kan je gewoon teniet doen trouwens. Want... China en India en al heel veel andere landen, maar voornamelijk China en India, die hebben gewoon de tyfus aan dat hele klimaatplan. En ze gaan alleen nog maar meer stoken. Dus die kleine nihile besparing wat Nederland doet, hè, dat speldenprikje op de wereldkaart, stelt geen ene fuck voor. Niks. Klaar, niks. Nul. Het was al, ook al ga je uit van de rekensommetjes van MK Ultra Robby, slaat het nergens op. Maar in de realiteit slaat het helemaal niks. Maar dan denk je toch, en zo kom ik weer bij die trans, zo kom ik eigenlijk ook bij die trans, elke keer kom ik bij die trans uit, dat ik denk van, dit zien mensen toch, hè? Dit gaat viral. Dit is viral gegaan, dit fragment, op Twitter. Dit zien die matrixgelovigen. Maar toch in die trans blijven. Toch D66 blijven stemmen of zo. Toch GroenLinks blijven stemmen. Toch, ja, we zijn goed bezig voor de planeet. We mogen geen auto meer rijden, we moeten niks meer. We moeten alleen nog maar belasting betalen. Alleen maar. Weet je wat, ik hoef geen inkomen meer. Gooi het allemaal maar naar de belasting, want het klimaat moet gered worden en we gaan dood. En je hebt klimaatgroepjes van mensen die geen kinderen meer willen. Klimaatpsychologen die oh, het is alleen maar klimaat. Hysterie, wanhoop, angsten, doomsday. En dan krijg je zo'n glitch in de Matrix filmpje van Alexander Kops. Dit is gewoon een klitsje in de Matrix. Het is toch even zo van... Spas! Gewoon recht in het gezicht van de gemetrixlof. Hier! Bam! Dit is wat je oplevert, slave. En zie je hem lachen? Zie je hem erbij lachen, MK Ultra, je Robby? Ja, ze zien het wel, denk ik. Maar ze zitten in trance. En daarom heeft Elon de mind control opgevoerd. We zijn eruit. Ze werken allemaal samen. Al die fuckers werken samen. Maar gelukkig. Waar gaan we heen? Gelukkig was het toch niet Rusland die de Nord Stream opgeblazen heeft. Laten we even die brug gewoon hier even bouwen. Want die Oekraïne die blaast alleen maar bruggen op. Dus laat ik hier een dam op en Nord Stream op. Laten we gewoon even een brug bouwen hier. Een bruggetje maken naar de Nord Stream. Ja, wel Nord Stream, waar de NOS en al die shills van de NOS meteen keihard liepen te schreeuwen toen het al gebeurd was. Rusland! Rusland! Het is Rusland! Jullie zijn de Syriërs, de enige die erbij bij is Rusland! Terwijl iedereen die wel een beetje na kan denken of hersen, nog enige hersenactiviteit over heeft gehouden na al die jabs. Zo is het had van, hoezo Rusland dan, als je erover gaat nadenken? Ja, maar als Rusland dat zou willen doen, dan kunnen ze toch ook gewoon zelf handmatig de kraan dichtdraaien. Als ze gastoevoer willen stoppen. Dan hoef je toch niet dat je eigen miljardenproject op te blazen. Een beetje ver gezocht, of niet dan? Rusland, complotdenken, wappie, je bent een wappierat. Dat is, krijg ik tegenwoordig op Twitter het nieuwe scheldwoord van de Matrix geloof ik. Je bent gewoon een wappie, als ze er niet uitkomen. Je bent gewoon een wappierat, je bent een wappierat. Nou, prima, dan ben ik maar een wappierat in jouw ogen, maar ik heb nog wel hersenactiviteit. En jij niet? Want als jij gelooft al die debiele bullshit van de mainstream media blijft geloven, dan is er iets goeds mis mee. Maar nu zijn we 9 maanden later. En dan hadden we elke keer... Rusland! 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 En toen kregen we Seymour Hirst. Hirst, die journalist. En die zei... Ja, nee, niet Rusland. Amerika. Dat kwam een klein beetje in het nieuwsuur. Maar ja, het is de schimmige Seymour Hirst. Hebben ze ook een punt misschien? En nu? Weer 3 maanden later. Wat blijkt? Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur, waar ze heel trots op zijn en constant in de aankondiging zei: kijk, ons eigen onderzoek van de NOS. Wij hebben eindelijk onderzoek gedaan. Het is 9 maanden later. We hebben 9 maanden lang Rusland de schuld gegeven. We hebben 9 maanden lang alleen maar propaganda verspreid. Alleen maar misleiding, desinformatie en leugens. En complotten, ook nog eens. Hebben we alleen maar verspreid. Maar weet je wat? Het is nu 9 maanden nadat het gebeurd is. We gaan eens even de MIVD bellen. Kijken wat zij willen weten. Wat de militaire inlichtingendienst allemaal weet. Nou, laten we die eens gaan bellen. En wat bleek? De MIVD had zowaar informatie voor de NOS. De MIVD vertelt. Tja, wij wisten al 3 maanden van tevoren. Hadden wij al opgevangen. Dat Oekraïners, die wilden die Nord Stream gaan opblazen. En weet je wat we toen gedaan hebben? Om onze eigen... Nederlandse burger te beschermen en het Nederlandse bedrijfsleven te beschermen. Want het Nederlandse bedrijfsleven heeft miljarden geïnvesteerd. Volgens mij heeft de Nederlandse staat zelfs miljarden in dat project zitten. De burgers betalen enorm veel aan energie als het ding opgeblazen wordt. Want dan kunnen ze voorgoed geen Russisch gas meer krijgen. Misschien moeten we gewoon zelf aan het werk gaan. Kijken of we meer ermee doen. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben de CIA gebeld. Top idee. De CIA, wat doe je als je informatie krijgt dat de Nord Stream waarschijnlijk opgeblazen gaat worden? Door Oekraïne. En daardoor jouw eigen land en volk schompers moet betalen voor Amerikaanse LNG. Dan bel je de CIA. En weet je wat de CIA dan doet? Die belt dan Oekraïne op. Zegt ze, hey, niet doen hè. Dat mag je niet doen. En weet je wat er dan gebeurt? Boomski, Nord Stream opgeblazen, goh. En dan komt NOS en Nieuwsuur met een item. Nu, 9 maanden later.
Ja, en dan terug naar september vorig jaar. Dat bizarre beeld van die borrelende zee. De aanslag op de pijpleiding van Nord Stream. Uit onderzoek van...
Dat is echt bizar, een bubbelende zee. Wij hebben nog nooit een scheet in de zee gelaten, Amagin. Zo bizar is dat niet, hè, een bubbelende zee. Vissen laat ook scheten. Come on, man.
Nieuwsuur en de NOS blijkt dat de Nederlandse inlichtingendienst, de MIVD, 3 maanden voor de aanslag bericht kreeg dat er Oekraïnse plannen waren om de pijpleiding op te blazen. Och jee. Gaan de informatie aan de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, die
en dan komt het goed.
Noord-Oekraïne
dan komt het goed.
Waarschuwde om het niet te doen.
Och, ja. Dus je belt de CIA ook. De organisatie in het land wat al sinds het begin van Nord Stream 2 zei, nou, we willen dat niet. Trump zei, nee, moet je niet doen. Alle Amerikaanse regeringen zeggen, nee, wij zijn tegen Nord Stream, willen we niet. Koop Amerikaanse liquid natural gas. Koop alsjeblieft Amerikaans liquid natural gas. Wij hebben hier heel toevallig heel veel Amerikaans liquid natural gas hebben gefrakt. Fracking, weet je wel? Dat is net zo hoe ze Groningen naar de tyfus geholpen hebben. Maar die hebben de Amerikanen schijt aan, want die hebben meer land. Dus kunnen ze meer naar de tyfus helpen. Dus die hadden heel veel van de liquid natural gas. En ze zijn tegen Nord Stream. En wat doe je als MIVD? Met dit soort informatie. Je belt de Amerikanen. En boom.
De Oekraïense president Zelensky heeft het vorige week nog ontkend. Oekraïne zou niet betrokken zijn bij de aanslag op de Nord Stream gasleiding in september.
Niets, Kaboomski.
Maar in juni vorig jaar kreeg de Nederlandse MIVD hele andere aanwijzingen. Een bron in Oekraïne vertelde een gedetailleerd plan. Over sabotage met behulp van een zeilboot, een klein team en duikspullen. Gealarmeerd zocht de MIVD contact met de CIA.
Dat is wat je doet. Je zoekt contact met de CIA. Waarom? Waarom ga je niet? Kijk, je ziet toch dat landkaartje? Je hoort de plannen. Waarom niet met een marinefregat daar gaan? Waarom bel je niet Denemarken op? En Duitsland? Voornamelijk Duitsland. Want heeft er voornamelijk mee te maken, hè, met die Nord Stream opgeblazen is. Waarom bel je Duitsland niet? Nee, we bellen CIA. Maar we gaan niet zelf wat doen. Nee, bel CIA. Komt vanzelf alles helemaal goed.
Die waarschuwden vervolgens Oekraïne. Doe het niet.
Ah, doe het nou niet, man.
Ging het Oekraïense plan niet door. In september, 3 maanden later, werden alsnog 3 pijpleidingen opgeblazen.
Goedenavond. Een woeste zee waar enorme gasbellen naar boven komen. Het zijn ongekende beelden.
Ongekend.
Veel wijst erop dat de sabotage op bijna dezelfde manier is uitgevoerd als het Oekraïense plan dat de MIVD al in juni had gehoord. En dus wijzen steeds meer vingers naar Oekraïne.
De militaire inlichtingendienst heeft 3 maanden voor de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen gewaarschuwd.
Zij weet ook helemaal niks. Waarom vragen ze haar dingen? Ze weten toch ook wel. Nee, dat weten ze waarschijnlijk niet. Allemaal in diezelfde trans of zo. Zij weet toch niks? Kijk, die dode Duitse blik in de ogen. Dat wijft, die heks, dat is gewoon een heks. Die weet gewoon niks. Helemaal niks. Dat zie je dan neergezet als een puppet. Wat doet ze eigenlijk? Defensie of zo, toch? Zij weet helemaal niks. Ze weet niks. Ze weet nog ineens van het bestaan van Black Projects. Ze weet nog ineens van de normale projects. Ze weet nog ineens hoe een Patriot werkt. Ze weet nog ineens hoe ze een pistool moet laden. Ze weet nog ineens hoe ze een nachtkijker moet instellen. Ze weet helemaal niks. Ze weet niks, behalve een beetje schaapachtig, dom in een camera kijken. Dat weet ze, want dat heeft ze geleerd op de mediaschool. Oh man. Man,
is dit informatie die u ook bereikt heeft?
Ik heb de berichtgeving daarover gezien, maar ik hoop dat u begrijpt. Ik kan
dat ik niks wist, ik ben een puppet. Ik ben een puppet, ik weet niks.
Van onze inlichtingendiensten.
Ja, en daar weet ik helemaal niks. Van de inlichtingendiensten weet ik al helemaal niks. Nou, ga maar aan iemand anders vragen. Doei.
Betekent dit nu ook dat Oekraïne achter deze aanslag zit?
Ja, nogmaals, ik kan.
Ik weet niks.
Alles wat u
ik
zegt,
ben puppet.
Ik niet bevestigen.
Nee, ik vlieg op mijn bezem stil. Wat weet ik nou?
De redactie Nieuwsuur collega Ilko Bos van Roosenthal. Hoe belangrijk is deze onthulling?
Nou, je kan zeggen dat er weer een paar nieuwe puzzelstukjes gelegd.
Heeft hij nou eyeliner op? Is toch niet normaal? De NOS. Wat is er met de NOS aan de hand?
Voor een puzzel die uiteindelijk nog niet helemaal te leggen is. Je kan ook vaststellen dat er vermoedens waren dat Oekraïne er iets mee te maken had. En dat die vermoedens de afgelopen weken door allerlei publicaties zoals deze eigenlijk alleen maar groter zijn geworden. Ik denk dat de druk op Zelensky en zijn kabinet om toch op enig moment meer openheid van zaken te geven ook toe zal nemen. Dit levert ook weer allerlei nieuwe vragen op. Want als de Amerikanen Oekraïne hebben gewaarschuwd en die aanslag heeft niet plaatsgevonden in juni vorig jaar, waarom kwam die dan 3 maanden later alsnog? En wat zegt dat bijvoorbeeld over de manier en de kracht waarmee de Amerikanen, die altijd tegen deze pijpleiding waren, hebben gewaarschuwd? Kortom, er zijn een heleboel vragen nog steeds open. Er zijn ook een heleboel onderzoeken in allerlei landen. Ja. Wat wel vaststaat, er zullen meer onthullingen komen. En geen enkel land wil echt al definitief hardop zeggen, het is Oekraïne of het is een ander land.
Wat een vermoeiend. Oh, ik begin ook helemaal van te zweten weer. Ik win me veel te veel. Wat is... propaganda toch vermoeiend. Gaan we even een leuk stukje Robert Kennedy Jr. kijken. Even, die gaat even een stukje vertellen aan de mensen die nog steeds van mening zijn, al is het gewoon, heeft het geen zin om het te vertellen. Want ook al gooit het recht in hun gezicht. De 0,00035 graden. En dan nog blijven ze in trans. Ook al gooit het recht in hun gezicht wat Robert Kennedy nou doet over de voorgeschiedenis, over het hele Oekraïne-conflict. Dat er toch wel een en ander aan vooraf ging. Voordat Poetin op een dag wakker werd en dacht van, hé, weet je wat? We gaan de Sovjet-Unie gaan we herstellen. En we beginnen met Oekraïne. En dan gaan we de rest pakken. En dan pakken we ook de rest waar we in 1945 hebben laten liggen. Dan gaan we tot aan de Golf van Biscayen aan toe. Pakken we alles. Alles pakken we gewoon weer in. Ja, dat was het verhaal. Nog steeds. Zomaar. Kwam gewoon in hem op. Schone dictator. Psychopaat. Dement. Ik weet niet wat ik allemaal langs hoor komen. Geestesziek. Dan noemen we het allemaal maar op. Robert Kennedy gaat toch even vertellen dat het toch net eventjes iets anders in elkaar zat. Kennedy is goed bezig met zijn truth-bommetjes.
The Russians have wanted to do peace talks from the beginning, yeah. And we've rebuffed them.
Right.
I will settle this on day one. I will stop
How?
The killing on day one. I'll stop the killing and I mean, the settlement is obvious, right? The Russians have wanted to settle this from the beginning and they've been very clear about what they want. They want NATO to make a pledge and not come into the Ukraine, which we should have done. We shouldn't have put NATO into 14 countries. We told the Russians when they dismantled the Soviet Union in 1991, and they moved 400,000 troops out of East Germany, and they allowed NATO to reunify Germany under NATO. And they said our condition for doing that, this tremendous conciliation that we're making, is that you never move NATO to the east. And George Bush told them we will not move NATO one inch to the east. And in 1997, Zbigniew Brzezinski laid out the plan, which has then happened, where we moved it not one inch, but 1,000 miles to the east, 14 nations, and then we put Aegis missile systems in Poland and Romania, which are nuclear capable. So they're a few minutes from Russia. They can decapitate the entire Russian leadership before, you know, if we wanted to start a preemptive war. And that is inexcusable. I mean, then we over...
Wat Kennedy hier even vertelt is natuurlijk sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Einde voornamelijk Sovjet-Unie. En het einde van het IJzeren Gordijn. En de beloftes die gedaan werden vanuit de NAVO-kant van we gaan niet uitbreiden naar het oosten. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. 14 landen naar het oosten uitgebreid. Maar ook niet onbelangrijk in Roemenië en Polen wapeninstallaties, raketinstallaties neergezet. Die nucleair capabel zijn. En zoals Kennedy hier zegt, die een preemptive war kunnen starten. Dus je wil een oorlog starten en je kan bij wijze van spreken met dat soort wapens kan je het Kremlin uitschakelen, de vakantiewoning van Poetin, alle woningen tegelijkertijd waar hij woont en alle legerleiding allemaal opblazen. En dat kan vanaf met dat soort wapens. En dan moet je verwachten dan dat Rusland dat fijn vindt? Dat vindt Rusland fijn. Ik draai graag dingen altijd om. Zou Nederland of namelijk de Verenigde Staten, zouden die het fijn vinden als er ergens in Cuba bijvoorbeeld nucleaire missiles neergezet zouden worden? Of nog dichterbij? Bij de grens, bij Mexico. Ach, leuk man. We gebruiken ze niet, maar we zetten ze wel richting jullie, ja? Oké, dan. Natuurlijk niet. Niemand vindt dat leuk. Maar dat is al gebeurd. En het gaat nog wel een stukje verder. En dan gaan we het hebben over de regime change in Oekraïne in 2014. De Maidan-coup. Een democratisch gekozen leider. Een democratisch gekozen parlement. Wat gewoon plat aan de kant werd gezet. Omdat de CIA en de State Department, Victoria Nuland voorop, daar eventjes regime change gepland hadden. En daar een CIA-regering hebben neergezet. Met allemaal CIA-puppets. die meteen begonnen in 2014 met het vervolgen van etnische Russen in de Donbass. 14.000, dat zijn de officiële cijfers, 14.000 etnische Russen vermoord door het regime, het nazi-regime, letterlijk nazi-regime in Kiev. En is het dan zo raar dat Rusland zoiets zegt van, laten we hier eventjes gaan ingrijpen, de Donbass die pakken we en we gaan etnische Russen beschermen. Is dat een heel raar gedacht? Maar dat vertelt de mainstream media nooit bij. Ik vraag me ook af of de usual idiots het wel weten bij de mainstream media. De meesten weten dit niet. Want die lezen alleen maar de berichten, vertalen ze van het de AP, persbureau. Of de New York Times, de Washington Post, CNN. Dat vertalen ze, meer weten ze niet. En dan noemt zichzelf dan journalist. Het is echt een treurige bende. Het is goed dat Kennedy het even aankaart.
Through the democratically elected government of Viktor Yanukovych in 2014, we spent $5 billion. CIA through USAID and the National Endowment for Democracy spent $5 billion to violently overthrow that government, and which was democratically elected. So we destroyed this democracy and put in our own government, which we now know the neocons in the White House, Victoria Nuland, selected 2 months before in a telephone. So we handpicked the new government before the coup. We put a new government in that immediately makes a civil war against the Russian population of Donbass, bans the Russian language, kills 14,000 of them, and then, you know, and then starts training with NATO. And yeah, you know, there were a lot of provocations.
Ja, er waren heel veel, best wel wat provocaties, ja. Ach, ik hoop toch zo dat hij president wordt. Maar die kans is heel klein, hè. Ach, zou toch prachtig zijn, Kennedy. Als president. Ik ben helemaal voor. Ja, ik vind ook dat er Trump rare dingen zijn. Daar ga ik een andere uitzending over hebben. Niet, ja, dan heb ik het over is het nog wel Donald Trump? Is dat wel Donald Trump waar we naar zitten te kijken? Of is het een of andere zeer geavanceerde technologische Android? Dat denk ik inmiddels. Ik ga er nog eens een keer bewijzen voor verzamelen. Maar volgens mij is Trump niet meer de oude Trump. Is een andere Trump. Hoe kan iemand die bijna 80 is ook zo energiek zijn? Drie van die doet drie of soms wel twee, drie van die grote events. Hè? Stadions uitverkocht en dan staat hij daar urenlang te speechen en te doen. Vol energie. Nooit ziek. Altijd fit. Ik heb 7,5 uur podcast gedaan, hè, afgelopen zondag. Ik ben nog hersteld. Nou, dat is niet waar. Ik heb er wel even een dagje of twee van moeten herstellen. Laat staan als ik dat non-stop zou doen, zoals Trump. Dus, dat kan niet. Ik denk dat hij een zeer geavanceerde Android is. Dat maakt verder niet uit. Wat Joe Biden is, wat is dat? Een mislukte robot of zo? Dan is het model van Trump is hetzelfde als de T-1000 bij Terminator. En de originele Terminator. Hè? Dan de T-1000 was veel geavanceerder. Zo zie ik het een beetje. We zitten gewoon echt naar een circus te kijken, hoor. Nou, doe maar dan wel echt een echte mens, zoals Kennedy. Kennedy, president. Ze zeggen mensen dat ik wel eens rare dingen in mijn show zeg. Hoezo? Oh, net als bij MH17, toch? Het is toch net als bij MH17? Dan heb ik het over de dam. We gaan het even over de stuwmeer en de dam hebben. En daar weet iedereen al genoeg van. De boomski. Wat is een boomski? In de damski, stuwmeerski, leeski, ramski. En Rusland had het natuurlijk gedaan. Dat wist iedereen meteen. Rusland, natuurlijk, dat moet Rusland gedaan hebben. Tuurlijk heeft ook Rusland last van deze doorbraak. Maar degene die het meest last van heeft is Oekraïne. Ja, dus Rusland heeft een dam opgeblazen. En zodoende de gehele Krim watervoorziening afgesloten. Voor de eigen 2 miljoen Russische burgers. Ja, Rusland heeft ervoor gekozen ook om de oostelijke oever van de Dnieper volledig onder water te zetten. De oever waar Rusland stellingen had. En waar Oekraïne niet de rivier over kon. Nee, daar hebben we dat. Dus ja, dat is allemaal in het voordeel van Rusland natuurlijk. Ja. Allemaal in het voordeel van Rusland. En dan laat de mainstream media alleen maar een paar honden en katten zien die dan aan de Oekraïnse kant gered worden uit de Dnieper. En dan denk ik, en dan allemaal verhaaltjes bij. Zie je wel, vieze Russen, bah, vieze Russen. Kijk dan, weer een kat gered, weer een hond gered, vieze Russen. En ze schieten ook, hè, op de bootvluchtelingen. Ze schieten. Helemaal geen bewijs van, maar toch, ze schieten. Dus ja, Rusland heeft het gedaan en over 9 maanden waarschijnlijk gaat Nieuwsuur de MIVD bellen. En horen we meer, waarschijnlijk. Maar waar ik even op wil focussen is net als bij MH17. Net als bij MH17, het grote bewijs bij MH17, wat de Matrix-gelovigen als een het ultieme bewijs zien, is toch wel de opgenomen bandjes, van de krakkemikkige telefoonopnames, taps, van de SVU, de Oekraïense inlichtingendienst. De Oekraïense inlichtingendienst die had toen allemaal taps gedaan. In één keer kwamen ze na een paar maanden naar MH17 mee. Ze zei, kijk, we hebben allemaal Russische separatisten die allemaal dronken zijn. En die zijn aan het bellen met andere Russen. En zie je, dat is het bewijs. Zie je wel, dat is het bewijs dat Rusland heeft gedaan. Dus we dachten, ja, daar komen we aardig goed mee weg. Al die Matrix-gelovigen, die gaan er wel in mee. Want die zitten toch allemaal in trance en steeds meer in trance. Die hebben toch het vermogen om zelfstandig na te denken verloren. Dus weet je wat? Die dam, we doen hetzelfde. Maar dan laten we geen eens meer de telefoongesprekken horen. We zeggen gewoon dat we telefoongesprekken hebben. Dat Russen gezegd hebben dat ze het gedaan hebben. En dat ze erbij hebben gezegd van, oepski, foutski. We willen alleen maar mensen een beetje bangski maken. Maar oepsie. We zijn een beetje onkundig, ski. En we hebben de hele dam meteen naar de tyfus geschoten. Maar het was foutje. Dus dat is net zoals bij MH17. Hetzelfde droevige bewijsvoering, maar dan nog droeviger.
Oh, well, the Ukrainian Security Service, the SBU, has today released what they say is an audio recording of Russian officers talking about the explosion of the dam. And what they say is on this recording, oh no, it wasn't the Ukrainians, it was our sabotage group that did it. They wanted to scare people with that dam, and it didn't go according to plan. There, I've quoted it pretty much verbatim. I think the key phrase there is, it didn't go according to plan.
No.
No one in Ukraine, and I think really around the world, could take seriously the idea that Ukraine could have blown up the dam. First and foremost, because they weren't present.
Hij zegt van, niemand in de hele wereld die kan het toch serieus nemen dat Oekraïne die dam op hun glazen heeft. Niemand toch? Spreek voor jezelf, prakker!
On the site, and it clearly had to be blown up by explosives laid on site. But a hypothesis that was being taken seriously under consideration was that the Russians' plan was not actually to blow up the whole dam and cause these massive floods and the emptying of the Kakhovka reservoir upstream from the dam, but something didn't go according to plan. And now it's the SBU that seems to have found proof of this in the form of this recording. An explosion that was meant to perhaps just act as a warning or scare people. That's what they say on the recording.
Oh, ik heb er genoeg van. Ik heb genoeg van die propaganda. Ik ben klaar met die propaganda. Ik heb pauze nodig. Mensen, pak je taart erbij. We gaan pauze houden. Het is best zwaar, hoor. Het leven van een podcaster. Ik sta net te zweten, joh. Alleen maar zo druk lopen te maken om propaganda. Ja. En dan bedenkende van, dude, je hebt je gisteren net zo druk, misschien nog wat drukker lopen maken over diezelfde propaganda. Hoe kan je nou 2 keer achter elkaar gespeeld boos worden op dezelfde propaganda? Dat vraag ik mezelf dan af. Ja, jullie niet? Ik wel. Denk ik van, Mick, ben je nou echt zo'n... Ben je nou ook zo'n mediarat geworden die gewoon... een toneelstukje hier volhoudt? Maak je echt druk? Zit het je dwars? Of doe het voor de kijkcijfers? Ja, welke kijkcijfers eigenlijk? Dus ik denk dat ik me echt druk maak. Oké. Bedankt. Bedankt. Bedankt ervoor. Waarvoor? Dat jullie... Het voelt als een steun. Dat jullie dat ik weet dat er toch nog een aantal mensen nu zitten te kijken. En dat het misschien een klein percentage daarvan zoiets heeft van... Ah, kijk. Het bestaan van een podcaster is inderdaad ook best wel zwaar. Dankjewel, Mick, daarvoor. En dan zeg ik, dankjewel. Dankjewel dat je het erkent. Dat je mijn pijn erkent. Die pijn van die korte van die stoeltjes zonder luchtleuning. Waar de poppenkasten. En een rieten mantra op zit. En nu weer. Het is een godverdomme. Luchtvochtigheid is hier niet te harden. En toch doe ik dit dan. Bedankt dat je me dat erkenning geeft. Ik knip dit eruit. Doe even vrolijk. Zo. Oké. Nou, bedankt. En wat hebben we nog meer? Heb je info voor in deze show? Denk je van, hé, dat is iets voor in deze show? Dan kan dat via de mail. mickey@indigorevolution.nl. Of je moet mij even op Telegram opzoeken. Mijn persoonlijke Mickey van Leeuwen account te vinden. In de Indigo Revolution chat onder andere. De zeer, zeer druk bezochte Indigo Revolution chat. Maar dat was wel een leugen. Er gebeurt er geen moer. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er gebeurt geen moer. Even kijken. Nog meer. Dus join de Telegram. Als je denkt van, ik zoek een... dat heb ik vorige keer ook gezegd. Ik zoek een chatgroep waar ik zeker weet dat de dingen die ik post gelezen worden. En dat het niet zo druk is dat iedereen eroverheen leest en langs elkaar heen leeft. Nou, dan moet je naar onze chatgroep. De Indigo Revolution chatgroep. Linkje onderaan de show. Zoals alles, linkje onderaan de show staat. Wat ik hier ga vertellen. Complotmedia.backme.org. Daar kan je doneren. Maandelijks. Of eenmalig. Daar help je deze onderneming enorm mee. Daar hou je deze eigen server complotmedia.nl en website mee in de lucht houden. En daar help je ook mee deze show in de loop van de tijd professioneler te maken. Dank jullie wel daarvoor ook. Dank jullie wel. Dat mag gezegd worden. En we hebben ook nog andere manieren kan je doneren. PayPal. Heeft al één iemand gebruikt van gemaakt. Eén iemand, ja. Ja. En ook heel veel mensen hadden gevraagd of er ook via crypto konden doneren. Dus ik heb allerlei crypto opties, maar daar heeft nog niemand gebruik van gemaakt. Dus dat. Maar dat kan allemaal wel. En er is ook nog een webshop, de Inspiratie webshop met een nieuw ontwerp erin. Ik heb alleen nog niet het shirtje binnen. Maar je kan nu ook het officieuze Space Force kledinglijn bestellen. Het logo van de Space Force erop. Op je hoodie, of op je t-shirt, of op je tas, of op je babyrompertje. Space Force! En we hebben ook nog een mailinglist. Dan kan je, als je inschrijft, krijg je, als er belangrijk nieuws is, en ook als er een video zoals deze geüpload wordt, krijg jij als eerste een seintje in je mailbox. Als je inschrijft voor de mailinglist. En dan hebben we ook nog socials, zoals gezegd, Telegram en ook Twitter. Nou, dat ging wel soepel, toch? Mooi. Neem ik ook even een pauze. Oh, en nou komt echt een irritant onderwerp namelijk. Ik heb zo de schuft aan muggen. Oh, muggen. Helemaal sinds ik visuele gehandicapt ben. Dat zie ik ze ook niet. Dan hoor ik alleen dat... En dan moet je wachten. Dat heb ik ooit van mijn zusje geleerd. En het werkt wel, maar het is echt wel een schurftige manier om dingen dood te slaan. Hè? Wat je moet doen als je een mug hebt in je bed en je ziet hem niet.